woord voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. De algemene brief van Jacobus, hoofdstuk 1, en ik lees u daarvan voor, vers 1. Jacobus 1, vers 1. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Tot zover. Letten wij op Jacobus, de broeder. Ik heb expres dat eerste vers voorgelezen, omdat we enkele dingen over de brief, de schrijver, wilden noemen. Zo de Heere wil, en we leven, hopen we in de toekomst enkele een poosje stil te staan bij gedeelte uit de brief van Jacobus. Jacobus, een bekende naam, wij weten van de discipelen, Jacobus, de zoon van Zebedeus, de broeder van Johannes, en wij weten ook van Jacobus, de zoon van Alfeus. En er worden nog meer Jacobussen genoemd in het Nieuwe Testament. Onder andere ook Jacobus, de broeder van de Heer Jezus. Nou is het een vrij ingewikkeld verhaal, wanneer we erop in zouden gaan, te ver, wie deze Jacobus eigenlijk is. Er staat boven hier apostel, maar dat staat er oorspronkelijk niet boven. Dat is later er pas bij gezet. Ook moeten wij bedenken dat het woord apostel soms ook wel eens voor andere dienaren van het woord gezondenen gebruikt wordt in het Nieuwe Testament. Buiten de kring van de eigenlijke apostelen om dus. Wij weten van een Jacobus die onthoofd is al heel vlug in het boek Handelingen. Die heeft deze brief dus niet geschreven. Die andere Jacobus, hoewel de apostelen, aangezien de apostelen altijd aanduiden hun apostelschap, pleit het er ook niet voor om deze Jacobus te zien als die andere discipel Jacobus van de Heere Jezus. Dan zou hij zich zeker alzo hebben aangediend. Om kort te zijn, naar het oordeel van velen, vanaf de eerste eeuw van onze jaartelling tot nu toe. En bij dat gevoel sluit ik me aan. Naar het oordeel dus van een hele lange rij mensen en traditie is deze brief geschreven door Jacobus, de broeder des Heren. Zo wordt hij genoemd. Die een zeer belangrijke plaats ingenomen heeft, naar wij weten, in de christelijke gemeente te Jeruzalem, waar hij in hoog aanzien was. We komen hem ook verschillende keren tegen in het boek van de Handelingen der Apostelen. En dan blijkt dat hij een leidinggevende man geweest is in die gemeente. En dat zijn woord groot gezag had. Ook Paulus heeft Jacobus kennelijk meer dan eens ontmoet. Want ook in de Galatenbrief, hoofdstuk 1, vers 19 geloof ik, daar spreekt hij dat hij in Jeruzalem Petrus en Jacobus heeft ontmoet. En we lezen ook op het grote apostelconvent te Jeruzalem, als er bepaalde twistvragen moeten worden opgelost over de Joodse wetten en de heidenen, in hoeverre dat alles nog van toepassing is, dan lezen wij ook van de gezaghebbende woorden van Jacobus, die tenslotte een formulering maakt, gezamenlijk wel, maar waar Jacobus toch een grote plaats in neemt, een formulering mee te vinden van voor de boodschap die aan de heidenen, de heidengemeenten, christengemeenten uiteraard, gebracht moest worden. Dan komt deze Jacobus, ja, op nog meer plaats in de handelingen voor, maar dan wordt hij ook nog genoemd in de Korinthebrief, 1 Korinthe 15. Daar lezen wij dat de Heere Jezus ook verschenen is aan Jacobus. En daarin wordt ook kennelijk deze broeder van de Heere Jezus bedoeld. Sommigen die hebben gezegd dat Maria geen andere kinderen meer gehad heeft. En als er dan sprake is in de evangelie van broers en zussen van de Heer Jezus, die dat dan uitleggen, de Roomse onder andere, als neven en nichten. Maar degene die dat natuurlijk stellen, dat Jozef en Maria geen kinderen meer zouden hebben gehad na de Heer Jezus, die verwerpen natuurlijk de broeder des Heren als schrijver van deze brief. Maar bij onbevangen lezen van het Nieuwe Testament is het toch wel duidelijk dat na de geboorte van de Heer Jezus Jozef en Maria ook nog kinderen hebben gekregen. Van die kinderen weten wij dat zij niet in de Heer Jezus geloofden. Dat is een van de, ja, dat moet een zeer bedroevend en pijnlijk ervaren geweest zijn voor de Heer Jezus. Dat zijn broeders ook niet in hem geloofden. En ja, ze hebben kwalijk gehandeld ten aanzien van de Heer Jezus. Ga toch naar Jeruzalem. Als je nou wat bent, dan moet je je eigen openbaren. Je zegt toch dat je wat bent. Dan zei de Heer, ja, jullie tijd is altijd bereid. Maar mijn tijd niet. Ik doe de wil van mijn Vader. In ieder geval is het een pijnlijke situatie. Juist voor dat reine hart en zielenleven van de Heere Jezus Christus, dat zijn eigen broers niet in hem geloofden. Dan is het zo'n wonder als we dan later in de handelingen terugvinden dat nog terechtgekomen is. En dat van die broeders en zusters bij de christelijke gemeente gebracht zijn. Of ze allemaal en hoeveel, dat weten we niet. Maar het is een onuitsprekelijk groot wonder dat de Heer Jezus aan zijn broeders en zusters heeft willen denken in genade. En wat is het dan groot dat deze Jacobus een verschijning heeft gehad. Dat Jezus Christus bij zijn broer gekomen is. Naar het vlees dan. Zijn broeder naar het vlees. Om van hem een broeder te maken naar de geest. Zodat we mogen zeggen, Jacobus de broeder. Die eertijds niet geloofde in de Heer Jezus en die door hem toch terechtgebracht is bij de kudde. Ja, dat is altijd weer het wonderbaarlijke van Gods wegen en zijn handelingen. Soms, ja, misschien heeft Jozef dat niet meer beleefd, want waarschijnlijk is Jozef de vader. van Jacobus, heeft hij de dood, het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus niet meer beleefd, want we komen hem nergens meer tegen in de evangelie. Misschien is er droefheid nog geweest in zijn hart als hij dacht aan zijn kinderen, die niet geloofden in de Heer Jezus Christus. En zijn ogen hebben het niet aanschouwd. En dat nu toch God terugkomt. Dat hij zijn waarheid niet krijgt, maar eeuwig aan zijn verbond blijft denken. Soms als de ogen van vaders en moeders al gesloten zijn in de dood. En misschien hier op aarde hun gebed en hun tranen vergeten zijn. En dat God toch terugkomt. Soms zelfs als die kinderen oud geworden zijn en zelf alweer voor de poort van de dood genaderd zijn. Dat God zich ermee bemoeit en erbij voegt. Wat is het toch altijd waar? God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volkeren schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sions kinderen dragen. Dat kunnen wij niet maken. Dat maakt de Heere God alleen. En dat hij dat dan ook echt doet. Je kunt natuurlijk zeggen, ja alle, dat weten wij niet. Wij weten dat niet. Maar vele verlorenen, ongelovige broers en zussen, zijn door de loop der eeuwen door God teruggebracht. Tot de kudde. Tot de ware broederschap. Zodat deze Jacobus nu een broeder geworden is naar de geest. In waarachtige verbinding aan zijn oudste broeder, Jezus Christus. Dat voor wat betreft Jacobus, zijn afkomst. Dan zou ik nog iets willen zeggen over de brief in het algemeen, want de meeste dingen komen pas aan de orde als we de brief zelf overdenken, de Bijbellezingen. Dat is dit. De brief van Jacobus is door velen niet zo gunstig ontvangen. Het heeft ook vrij lang geduurd eer de brief in de kanon, in de Bijbel, werd opgenomen. Dat was zo'n beetje aan het eind van de vierde eeuw, 380, 390. En dan nog onder bepaalde bezwaren. Anderzijds is het op te merken dat hele oude kerkvaders uit die eerste eeuwen in hun werken, verschillende citaten uit Jacobus aanhalen. Wel een bewijs dus dat de brief van Jacobus al heel vroeg bekendheid genoot onder de christenen. Wij weten, we hebben allemaal wel gehoord, dat Luther onder andere ook een vrij af keurend oordeel heeft uitgesproken over de brief van de apostel Jacobus. Hij noemt hem een epistula stramina, een strooien brief. We moeten niet vergeten echter dat Luther in zijn scherpe bewoordingen, dat hij dat doet vergelijkenderwijs. Vergelijkenderwijs. Immers, in zijn dagen was er niet direct strijd over de Bijbel, de kanon van de Bijbel, welke boeken erin hoorden en welke niet. Die strijd is al eeuwen geleden beslist. Maar hij gebruikt toch echt de woorden in vergelijking met andere Bijbelboeken. En dan valt het op dat meer mannen uit die dagen, waaronder dan ook Luther, zich vaak zo kras hebben geuit over dingen, ja, dat wij zouden zeggen, dat mag hij toch niet zeggen. In een commentaar op Genesis haalt Luther ook Jacobus nog aan, en dan zegt hij, toen hij dat schreef over die rechtvaardigheid door de werken der wet, toen hij dat schreef, toen had hij een aanval van krankzinnigheid, van waanzinnigheid, een delirium. Want dat is regelrecht in strijd met Paulus. Hoe kan die man zo de schrift verdraaien en knoeien? Zegt even met mijn woorden. Die Jacobus. Luther hecht dus aan het ene gedeelte, het ene Bijbelboek, veel meer waarde dan aan het andere. Aan het laatste Bijbelboek hechtte die ook niet bijzonder veel waarde. De Openbaring aan Johannes. Dat vond hij een veel te, ja, visionair boek. Veel te veel lijken op andere visionaire boeken uit de laat-Joodse geschiedenis. Nou, ergens dat er natuurlijk een verschil in waardering is, kun je niet ontkennen. He, ik bedoel, je gaat bij een stervende geen geslachtsregister voorlezen. Laten we eerlijk wezen. He. Dat doe je meestal niet. Al geloven wij dat die geslachtsregisters in het woord van God hun eigen plaats hebben en houden. En dat de Heer het ook kan gebruiken. Dat vrouwtje zei heel simpel. Dan kan ik zien hoe groot de familie dat ik heb, die geslachtsregisters zat te lezen. Maar toch, ja, ergens, wijlen professor De Groot, die deed dus een uitspraak van, in de Bijbel mag je wel onderscheiden tussen de voorhof, het heilige, en het heilige der heiligen. Al is de Bijbel dan het woord van God, dan zijn daar toch grote verschillen in onderwerpen en in alles. Ook in stijl en noem maar op, en in inhoud. En dat vind ik niet te veel gezegd. Dat mag wel zo gezien worden, lijkt me, met alle voorzichtigheid. Ja, die Jacobus, die door Luther zo sterk veroordeeld werd, omdat Luther meende dat die Jacobus alles wat Paulus naar voren heeft gebracht over de rechtvaardiging zonder de werken der wet door het geloof, dat Jacobus dat allemaal weer op losse schroeven ging zetten. Daar komt nog bij dat in het hele boek, of in de hele brief van Jacobus, wordt maar twee keer de Heer Jezus genoemd. In het eerste vers van hoofdstuk 1 en in het eerste vers van hoofdstuk 2. Verder wordt de naam van de Heere Jezus niet meer genoemd. En ook als het gaat over zijn lijden, zijn sterven en ja, alles wat samenhangt met zijn borgtochtelijk werk, daar kom je weinig van tegen. Waarom Luther ook vond dat er maar weinig evangelie in die brief zat. Weinig troost. Daartegenover is de opmerking van Calvijn wel leuk als die zegt, ja hoor eens, maar kijk, neem nou David en Salomo. David heeft heel veel geschreven over de genade, over de vergeving, over het geloof, over dat verborgen leven met God en voor het aangezicht van God. Maar Salomo houdt zich veel bezig met de inrichting van het uitwendige leven. Heel veel spreuken die hebben een regelrechte betrekking op het dagelijkse leven, op de handel, Jacobus lijkt er ook wel een beetje op hoor. In sommige opzichten lijkt deze brief wel wat op de spreuken. Zoals er ook wel tendensen in worden gevonden die aan de bergreden herinneren. Maar zoals Calvijn zegt, hoeveel spreuken zijn er niet die waarschuwen om niet te gauw borg te worden voor een vreemde. En om in alle opzichten voorzichtigheid te betrachten. Hoeveel spreuken zijn er die wijzen op het huwelijk en op de gevaren die het huwelijk kunnen bedreigen enzovoorts. Nou, zegt Calvijn, maar het hoort allemaal in dat ene woord van God. David en Salomo, die hebben allebei een plaats gekregen als door de geest geïnspireerde mannen. Ik zou er nog aan toe willen voegen, het boek Esther is ook lange tijd, ja, in verdenking geweest omdat de naam van God daar niet in voorkomt. Ja, daartegenover is gesteld dat de werken van God, zijn voorzienig bestel, wel heel duidelijk in het boek Esther aanwezig zijn. Maar het valt je wel eens op bij het lezen van een en ander dat sommige mannen van vroeger wel eens een beetje makkelijk spreken. Ik zal nog een paar dingen doen. Er zijn erbij die zeggen, ja, Jacobus, laten we even dus de heel oude mening aanhouden, wat ik ook doe, dat het gaat over Jacobus, de broeder des Heer. Nou, er zijn erbij die zeggen, ja, Jacobus die heeft als een soort steek onder water, heeft hij de brieven van Paulus, de Galaten, de Romeinenbrief, heeft hij toch als het ware enigszins willen afremmen. Omdat de mensen er anders wel misbruik van gaan maken, van door het geloof alleen. Of, sommigen zijn nog veel verder gegaan, die hebben gewoon gezegd, nee, Jacobus, die had een andere leer. Die gebruikt de naam Jacobus en een paar keer de naam van Christus om zijn oude Joodse leer om die ingang te laten vinden onder de mensen. Om op die manier eigenlijk afbreuk te doen aan de rechtvaardiging door het geloof alleen. Dus dan is dit gewoon, laten we zeggen, een onderkruipsel, die brief, die dan alleen eigenlijk als achtergrond heeft om die gevaarlijke leer van Paulus te ondermijnen en discutabel te stellen. O ja, er is wat ontzettend veel al over te doen geweest. Over deze dingen en allerlei meningen zijn er te noemen. Maar ik ga er nu niet verder op in. Ik wil alleen nog één ding zeggen. Als we Jacobus tegenkomen, ik moet eerlijk zeggen. Misschien dat we er daarom aan begonnen zijn. Nou spreek ik ook even openhartig, maar dat moet je niet als kanseltaal of boodschap of wat ook moet je dat opvatten. Heel persoonlijk, gevoelsmatig. Jacobus, de broeder des Heren. Daar had ik al vrij jong een zekere antipathie tegen. Of antipathie. Dat mag je natuurlijk niet zo zeggen misschien. Maar het lag mij toch niet zo erg. Ik had altijd de gedachte gehad, als jongen al, als ik de Bijbel hoorde lezen of las, dan dacht ik, die Jacobus, nee, dat is niet mijn man. Jacobus de rechtvaardige, die vrome Jacobus, de man die zeker de Sabbat nog heeft onderhouden en zo, kun je veilig van het aan. De man die tegen Paulus zegt, broeder, zie eens hoeveel duizenden Joden gelovig zijn geworden en het zijn alle ijveraars voor de wet. Ja, Petrus heeft er ook nog heel wat af moeten praten in verband met Cornelius. Ze moeten echt tekst en uitleg, en dan vooral, en dat stootte mij altijd zo, dat die Jacobus zegt, Paulus, er worden hier dingen van je gezegd, joh, dat jij de heidenen leert van de wet van Mozes af te vallen. Als je je eigen nou eens probeert een beetje aan te passen, en, nou ja, Paulus die doet dat, die doet een gelofte, en die laat zijn hoofd afscheren, en die gaat naar de tempel, en dan is net verkeken. Als die min of meer die zienswijze van Jacobus opvolgt, dan komen er mensen die zeggen, wij hebben hem met een Griek in de tempel gezien. En ze scheuren Paulus wat aan stukken. Het is dat de soldaten van de Antoniusburg hem hebben gegrepen en weggedragen, maar anders hadden ze maar stukken gescheurd. En als jongen dacht ik altijd, het is jouw schuld, Jacobus. Je had niet dat hij niet moeten doen. Maar je wil het aannemelijk maken voor al die Joden, die eigenlijk, die waren wel tot het christelijk geloof gekomen, maar die waren nog helemaal niet eraan toe, zou je zeggen. Ze waren nog niet rijp, zou je haast zeggen, voor de prediking van Paulus onder de heidenen. Dus, ja, ik heb, daar haalt het Jacobus, ik weet het niet hoor, ja, het is een kinderzere natuurlijk. Maar, ja, hij zou zeggen, toch wel een beetje een lettische vrome man. Dan mag je dat natuurlijk niet zeggen. Dat moet je ook beslist natuurlijk niet overnemen. Daar gaat het niet om. Want er staan een heleboel andere dingen tegenover. Als je tenslotte leest hoe resoluut Jacobus op het apostelconvent de knopen doorhakt enzovoorts. En dat ze Paulus niets hebben opgelegd en een boodschap hebben gestuurd. Aan de verontruste christen, heiden, kerken. Dan zeggen we, ja, Jacobus, de broeder. Zeker de broeder. Als u nou vraagt, hoe moeten wij dat dan zien? Want, goed, Jacobus die wordt ons getekend als een Jood, een broeder des Heren, hij is tot het geloof gebracht, en toch zie je in zijn manier van praten en optreden dat hij nog vrij sterke binding had met de tempel en met het Jodendom. En dat het blijkbaar gebruikelijk is geweest. Dat ze bijvoorbeeld de Sabbat nog hebben gehouden. En besnijdenis. En een heleboel dingen. Als zo Jacobus nou een beetje overkomt. Hoe liggen dan die verhoudingen? Is het dan niet te begrijpen dat sommigen toch maar een niet al te grote waardering voor Jacobus hebben? Daar wil ik ook nog iets over zeggen, in het algemeen. Als deze brief geschreven is door Jacobus, de broeder des Heren, wat aannemelijk is, dan is deze brief waarschijnlijk een van de oudste documenten. Een van de oudste boeken van het Nieuwe Testament. Dan zou het kunnen zijn dat die brief geschreven is tussen de 40 en 45 jaar na de geboorte van Christus. In de begintijd. Dan was de arbeid van de apostel Paulus amper begonnen. Jacobus zal dus niet, zoals sommigen veronderstellen, zich hebben afgezet tegen de prediking en de leer en de afbakening die je vindt zo duidelijk bij de apostel Paulus. Integendeel, hij zal, toen hij deze brief schreef, nog nooit wat van Paulus hebben kunnen lezen. Blijkbaar, al zijn de gegevens schaars, is deze brief geschreven toen er een vervolging kwam, een moeilijkere periode voor de christenen te Jeruzalem. Dat lees je na de dood van Stefanus, dat de gemeente onderdrukt werd. En dat er van de verstrooiden overal heen gingen. Naar andere uithoeken van het land, of naar Syrië of Damascus. Dat weet u wel. Dat zo het evangelie, Paulus reisde ook naar Damascus. Om christenen gevangen te nemen. En dan is er veel voor om te denken dat de brief van Jacobus in die tijd geschreven is. Aan die verstrooiden. Ja, dan heeft Jacobus Paulus nooit gelezen. Ja, iemand heeft geschreven, ja, dat moet je ook weer niet overnemen, maar ik vond de opmerking wel leuk. Hij schreef, ja, eigenlijk moet je eerst Jacobus lezen en dan Paulus. Niet andersom. Eerst Paulus en dan Jacobus. Nee, eerst Jacobus en dan Paulus. Als Jacobus wel Paulus had gelezen, had hij die brief niet meer geschreven. Nou ja, dat is wel een beetje ver gezegd. Ik vind de opmerking, vind ik toch wel van enige scherpzinnigheid getuigen. Maar we gaan er even van uit dat zowel Paulus als Jacobus door de Heilige Geest geïnspireerd zijn. U zult zeggen, waarom zeg je dat dan? Dat deze Jacobus dus waarschijnlijk al vrij vroeg, voor de arbeid van Paulus, deze brief geschreven heeft. Wel, dit. Die brief van Jacobus als geïnspireerd woord is de waarheid. zult met me eens zijn dat de een door God gebruikt werd tot dit doel en een ander weer tot een ander doel. Dat de een door God gebruikt wordt om dit accent te leggen en een ander weer een ander accent. De Heer Jezus nam toe in wijsheid en in kennis. Als je Paulus leest, zeg je ja. Die man die heeft woorden gebruikt. Ja, je zou bijna zeggen, die man heeft een woordenschat door de kracht van de geest geschapen. Als het ware. Die heeft nieuwe woorden, nieuwe zaken. Heeft nieuwe formuleringen. Heeft die mogen neerzetten en spreken. Dat voel je gewoon, hè. Dat Paulus een afronding geeft. Hè? Hij krijgt pas te maken met dat vreselijke conflict met de Judaïsten. Die via een achterdeurtje allerlei geboden en verboden en de besnijdenis weer in willen brengen. En Paulus heeft waarschijnlijk veel sterker dan Jacobus het bewustzijn gehad. De helderheid gekregen wat er op het spel stond toen die Judaïsten bij de Galatiërs enzovoorts en bij andere gemeentes probeerden de leer van de gerechtigheid des geloofs te ondermijnen. Dat wil niet zeggen dat Jacobus daarom niet geïnspireerd werd. Hij werd in zijn plaats, vanuit zijn situatie, werd hij ook door de Heilige Geest geïnspireerd om de waarheid naar voren te brengen. Die mensen ook en wij ook nodig hebben en hadden. Wij zullen het toestemmen, ja, Paulus mensen nog aan toe. Wat die man heeft geschreven, ja, Luther zou zeggen, dan mag hij voor mij, hij zei het niet, maar hij zou bij wijze van spreken zeggen, dan mag hij voor mij de brief van Jacobus voorhouden. Geen mij de Romeinen maar. Of de Galaten. Of de Evangelie. Of de Psalmen. Als er wat uit moet dan bij Jacobus. En de Openbaringen waar ik toch niet zoveel van begrijp. Voel je? Kijk. Dat zeggen wij niet. Want Luther heeft zelf ook gezegd dat de brief van Jacobus in het woord van God hoort. Maar wel wil ik er uw aandacht op vestigen, dat je, net als in het Oude Testament, bij de profeten, dat je merkt hun afkomst soms, hun opvoeding, hun beroep, het hele milieu waarin ze geleefd hebben, dat kun je merken. Je kan merken dat je bijzonder hoogbegaafde, ik zou bijna zeggen, letterkundigen eronder had. Maar ook schaapherders. Schaapherder als Amos. Boer. En dat in het taalgebruik blijkt niet dat taalgebruik daarom fout is. Maar de woorden die ze gebruiken, die stammen uit hun eigen milieu. Uit hun eigen kring. Koeien van Bazan. Zegt Amos, ja, dat wist hij wel. En zo kom je meer woorden tegen dat je zegt, tjoen, ja. De man van platte landen. Als hij daarbij denkt aan Jesaja, waarschijnlijk een, ja, van prinselijke bloeden. Jongen, wat een woorden, ik weet niet hoe je het zeggen moet, maar je voelt wel aan, de Bijbel, wij leren niet die mechanische inspiratie, dat die mensen met een potloodje hebben gezeten, en er kwam een stem, en die zei letterlijk, dicteren, en oplas. Nee, dat niet. Wij geloven dat de Heilige Geest organisch geïnspireerd heeft. Dat wil zeggen, Hij heeft, God heeft, de Heilige Geest heeft zijn gedachten, zijn wil ingebracht in het bewustzijn van die schrijvers. Zijn dan de woorden niet door goddelijke autoriteit gedekt? Dat wel. Maar de Heilige Geest heeft gebruik gemaakt van de, ja, je zou zeggen, de kennis en de woordenschat ook van die Bijbelschrijver die geïnspireerd werd. Als dat niet zo was, dan zou heel de Bijbel één monotoon beeld vertonen. Dan zou Jesaja precies als Amos, dan zou alles hetzelfde zijn. En nu merk je karakters en afkomst en noem maar op. Nou, als dat nou zo is, dan voel je wel aan dat je in dit geval mag zeggen ja. Jacobus die voert geen onderwatergevecht met Paulus, want die zijn brief had hij nog niet gelezen. Maar Jacobus schrijft in een bepaald stadium van de geschiedenis van de christelijke kerk. En hij schrijft daarin Gods waarheid. Maar wij mogen hem wel tegen die achtergrond zien. De tijd en de omstandigheden waarin hij zijn brief schreef. Misschien vind je dat ook iets te ver. Nou ja, daar kunnen we van mening om verschillen. Hè. En dat laten we verder ook rusten. Dat zijn voor mij geen wezenlijke dingen. Het wezenlijke is dat wij geloven dat naar Gods voorzienig bestel, ondanks de tegenkantingen, de brief van Jacobus in de kanon van de Heilige Schrift is opgenomen en door de christelijke kerk is erkend en aanvaard. Met meer of minder waardering. Maar is aanvaard. En ik denk en ik hoop dat dat ook bij de overdenking van Jacobus' brief wel blijken zal. Jacobus staat er een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Hij noemt zichzelf een dienstknecht of een slaaf. Dienstknecht klinkt ons weer wat beter in de oren misschien. Hij noemt zich een dienstknecht van God. Dat is in verband met wat ik straks zei. En ook zijn broeders geloofden niet in hem. Is het een groot wonder dat deze Jacobus nu in dienst staat van de levende God. Dat hij door God geplaatst is op een plaats in Jeruzalem, in de gemeente, in een vooraanstaande plaats en positie, ambt, om Gods woord te onderwijzen. En om niet langer de knecht te zijn van eigen ongeloof en afwijzing, maar om de knecht te zijn van die God die zijn eigen lieve zoon in deze wereld gezonden heeft. Een dienstknecht van God, ja. Maar er staat bij, en van de Heere Jezus Christus. Dat klinkt ons een beetje eigenaardig in de oren. Waarom? De Heer Jezus Christus is toch ook God. Hij is toch de Zoon van God, van hetzelfde wezen. En hier krijg je net de gedachte alsof dat verschillend is. Hij is een dienstknecht van God. En hij is ook een dienstknecht van de Heer Jezus Christus. Toch moet je dat zo niet uitleggen. Ik wil er iets aan toevoegen. Dit. Je had ten tijde van de apostelen, van Pinksterfeest, Handelingen, had je echt wel mensen die dienstknechten waren van God. En die in alles wandelden naar de inzettingen die de Heer gegeven had. En die toch nog geen kennis hadden ontvangen van de Heer Jezus Christus. Dat kom je in de Handelingen tegen. Van godvruchtige mannen van onder de zon die naar Jeruzalem waren gekomen enzovoorts. Kun je natuurlijk zeggen, ja, dat waren maar schijnheiligen. Dat zou ik niet durven zeggen. Maar deze mensen misten nog de kennis dat Jezus Christus in deze wereld gekomen was om de zondaar zalig te maken. En die mensen hadden ook nodig dat de Heilige Geest hen overtuigde van de waarachtigheid van Jezus Christus. Dat was ook nodig. Anders bleven ze bij de voorvaderlijke inzettingen en verwierpen de Heer Jezus Christus. Dat is punt 1. Punt 2 is dat het in de mond van Jacobus toch wel een zeer aangrijpende uitdrukking is. Hij heeft het niet over zijn broer, al is Jezus Christus de oudste broeder. Nee, maar ja, toen Jezus op aarde was, toen was het ook een broer. Ziet uw moeder en uw broeders en uw zusters? Is Jacobus er niet? Ja, tuurlijk. Maar daar lag toen bij Jacobus geen eerbied en ontzag. Hij had geen oog voor de zending en voor de persoon van die broer. Had hij niet. Absoluut niet. Hij had helemaal geen idee, dienstknecht van God, dat zal hem nog wel wat geleken hebben. En dat zal hij misschien zichzelf ook wel gevonden hebben, een dienstknecht van God. Maar een dienstknecht van je broer, dat is onzin. Dat kan toch niet. Nee, zo'n waarde hechten. Jozef nou, of Jacobus, niet aan dat eerstgeboorterecht van de Heer Jezus. Hij wou geen knecht zijn van zijn broer. En hij erkende zijn godheid en zending niet. Maar nou, dat merkwaardige van die verandering. Dienstknecht van God. En nou spreekt hij niet over broer, maar over de Heer. De Kurios, de rechtmatige eigenaar, bezitter, gebieder, van en over alles. De Heer. Een aanduiding dat hij erkent de waarheid die Jezus sprak. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dat is nou weer het wonderlijke. En tegelijk ook weer het fijnzinnige. dat hij zichzelf nu niet aanduidt met de broeder des Heren. Maar dat hij zichzelf aandient als een knecht van God en van de Heer. Nu mag hij ook instemmen eigenlijk met Johannes, wiens schoenriem ik niet waardig ben te ontbinden of hem na te dragen. Nu is hij een knecht. Nu heeft hij erkend dat Jezus Heer is en erfgenaam van alles. Ook wij lezen dat eenvoudig, maar je voelt aan wat een diepte en wat een strijd en een arbeid daarachter ligt. Van die heilige geesten, van die opgestane Heere, om zondaren te brengen tot de erkentenis: gij zijt de Heer, de overwinnaar. Gij hebt alle beschikkingsrecht. U bent goddelijke hulde met de Vader en de Heilige Geest. En als diezelfde Jacobus dan zegt van de Heere Jezus, van die Heere, die koning, die ook zaligmaker is, dan voel je aan dat er iets veranderd is. Want Jezus was een veel voorkomende naam. Hoeveel keer zal Jacobus gezegd hebben: hé, Jezus, schiet eens een beetje op. Hé, Jezus, doe dat eens even. Hé, Jezus, wat verbeel je eigen wel? Je denkt toch zeker niet dat je meer bent dan wij? Ja. Dat is een persoonsnaam. Maar verder zat er niks in voor hem. Verder zie ik er meer in een beetje een mokkend iemand die zegt: nou, als je dan werkelijk wat bent, maak je eigen dan maar eens openbaar. Laat dan maar eens zien waar je kan en wie je bent. Dat wij er ook nog eens wat profijt van hebben. Zo'n soort type. Maar als die nu zegt: Heere Jezus, dan is die naam op zijn lippen van de allergrootste betekenis. Mijn zaligmaker, mijn Heer, mijn Redder, mijn zonde verzoenen en vernieuwen van de zonde. O, wat zal Jacobus toch ook in zijn leven dat verdriet hebben gehad, toen hij eenmaal de ontdekking had gedaan dat hij ernaast zat. En dat hij die Heere Jezus wel als een gewone broer en als een mens had bejegend enzovoort, maar dat hij nou hem niet had erkend als degene die zijn volk zalig maakt van hun zonde. Misschien dat mede daarom de Heer Jezus ook aan hem verschenen is. Anders had die man, dan had hij gedacht: oh, nou kan het nooit meer goed komen. Nou is die dood. Nou is het voorbij. Of nou is die in de hemel. Maar ik kan nooit meer. Want het is wat. Zoveel jaren miskennen. Een Jezus, een broer. En nou de Heere Jezus. Daar zien we uit dat deze Jacobus als een arme zondaar de toevlucht heeft mogen vinden en zoeken bij Jezus, de zaligmaker. Dat hij niet is die ijvergerechtigde wettische man waar de mensen hem dan voor neerzetten. Maar dat hij wel degelijk weet. Hij zult zijn naam heten Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat is nodig. Wat? Nou, dat wij de Heere Jezus leren kennen. Niet alleen als een mens onder de mensen. Of een broer. Maar dat die naam, ja, onze uitleg is van zijn werk. Dat hij de zaligmaker is. Opdat we aan hem verbonden mogen worden. En altijd weer opnieuw naar hem getrokken worden. En dat wij, die van onszelf zo liefdeloos en kil zijn, onbekend, laat onbemind, dat we hem mogen kennen door het geloof. Als die lijdende en stervende middelaar. Dat we die naam zo diep in ons hart krijgen ingegrift, dat, al zijn we vergeten en miskenners, dat telkens weer in onze ziel, in ons leven, in nood, in dood, dat dan die ene naam in onze ziel komt. Hij kan mij redden. Hij kan alles goed maken. Hij kan mij in zijn bloed rein wassen. Zonder hem ga ik te gronden. Ben ik verloren. Ben ik nog in mijn zonden en ongerechtigheden. Ben ik nog een gedaagde die voor de vierschaar God moet staan. Om het te verantwoorden wat ik niet kan. Och, ik weet wel. 1, 2, 5 letters. Ja, wat is dat nou? Wat is dat nou? Ja, maar daarin ligt uitgedrukt Gods onuitsprekelijke barmhartigheid en genade. Kinderen roepen naar moeder. Als er wat is, zondaren zullen roepen aan de Heer Jezus. Op de bodem van de rivier, in de sloot, in de loopgraven, in allerlei toestanden. Het zou niet in één boek kunnen geschreven worden, hoeveel miljoenen, met die naam op hun lippen, zijn gewurgd. Verbrand, door vreselijke ziekte geveld, in de meest hopeloze omstandigheden, waar niets overbleef, geen hulp, en die met hun laatste adem hebben gezucht: Jezus, help, ik verga. Och, Jezus, ontvang mijn geest. Ja, ik denk wel eens, misschien een beetje te menselijk. Het is de enige sleutel en deur en herder. De enige. Deze sleutel, maar het woord sleutel is natuurlijk niet goed. Hij draagt de sleutel voor het huis van David. Maar ik wil er zijn hoge plaats mee aanduiden. Er gaat geen ene deur open. En dat is nog niet zo erg. Maar die grote deur in de hemel, die kan niet opengaan dan alleen door hem. Door zijn naam. En als de grote dag der dagen komt of wij gaan sterven en onze ziel reist af, dan zou je het zo kunnen samenvatten. Menselijk, natuurlijk, het is allemaal menselijk. We zijn mensen. Dat daar in de hoge hemel God zegt, op de boodschap daar komt iemand aan, heeft dat schepsel in mijn geliefde zoon geloofd. Laat hem direct binnen. Dan wordt er niet gevraagd naar hoeveel zonde, hoeveel dit, hoe je heette, wat voor ligging dat je had, weet ik allemaal wat. Heeft die worm, dat mensje klein, heeft die in mijn lieve zoon geloofd? Natuurlijk, dat weet de vader wel. Daarom zei ik stel het een beetje menselijk voor. Om aan te duiden van hoe onuitsprekelijk groot belang en waarde het is. Jezus. Misschien ga ik te ver als ik zeg dat alleen het feit dat je die naam weet alle voorrecht is. Al ken je hem niet. Al ken je hem nog niet. Dan is het weten van die naam al een voorrecht. En ik weet heus wel, we kunnen niet met een paar letters als grond, bij wijze van spreken, of een stukje papier, de eeuwigheid, dat weet ik allemaal wel. Maar ik denk, God zoekt het weggedrevene, wat voorbij is. En als je het niet weet, ja, hoe zullen ze hem aanroepen, als ze niet van hem gehoord hebben en geloofd hebben? Het kan best zijn dat je nog niet geloofd hebt, maar als het ogenblik komt, kan het best zijn dat jij die naam hebt gehoord. Dat je in een ogenblik tegen de muur staat. Je kan nergens meer heen. En dat zonder dat je het beseft, die geest die het uit Christus neemt en hem verheerlijkt, dat die geest u op een voor u verborgen wijze u aanspoort en u beweegt om te roepen. Jezus, ontferm u mijner. U zegt, ja, maar dat gaat toch zo niet? Nee. Maar dat is nou juist het wonder. Het gaat zo wel. Het kan zo wel gaan. Omdat Jezus Christus de zaligheid verworven en verdiend heeft in zijn offeram. Omdat het klaar is. Omdat het volbracht is. Dan valt de klemtoon daar niet op. Hoeveel heb je ervan geleerd of dit of dat? Maar die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En het zal geschieden dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Ja. zal nog een verbazende ontdekking zijn om te ontdekken wat een kracht, wat een uitnemende waardij deze persoon heeft. Christus. Nou, daar geloofde Jacobus helemaal niks van. Hij de gezalfde, de Messias, onze grote profeet, enige hoge priester en eeuwige koning. Of verbeeldt hij zich wel? Nou is hij een dienstknecht van. En hij roept hem aan, of hij noemt hem in zijn grote naam. Heere Jezus Christus, die van de Vader verordineerd is en gezalfd met de Heilige Geest, zonder maat, tot koning over Sion, de berg zijner heiligheid. Dus dat wil zeggen, niet zomaar een privé aangelegenheidje was dat werk en persoon van de Heere Jezus, maar het was het door de Vader bestemde werk. Hij was de uitverkoren ambtsdrager, de Christus der Schriften, op wie de profeten hebben gehoopt en de vaderen hebben uitgezien naar zijn komst. En dan schrijft hij aan de 12 stammen. Nou, die waren er toen wel niet meer. 12 stammen. Waar zijn die gebleven? Nou ja, dat is een manier van spreken. Hij bedoelt aan gans Israël, ook aan ons, die toen verstrooid waren en die nu ook nog verstrooid zijn en op vele plaatsen ook nog verdrukt en vervolgd worden in deze wereld. Historisch gezien zou je zeggen, hij schrijft een brief aan die mensen die door de druk in Jeruzalem verstrooid zijn. Maar omdat hij spreekt van de 12 stammen, voel je aan, hij bedoelt dat geestelijk. Petrus gebruikt ook ongeveer diezelfde woorden in zijn brief. Hij bedoelt het geestelijk. Hij bedoelt Joden en christenen en heidenen die in de Heer Jezus Christus geloven. Hij bedoelt gans Israël. Eigenaardige. 12 stammen. Er zijn geen 12 stammen meer in die tijd bekend. Want ja, dat 10-stammenrijk is al eerder weggevoerd als het 2-stammenrijk. En daar weten we weinig meer van. Zullen we nog wel geweest zijn hier en daar. Maar toch, dit is de bedoeling. Hij schrijft aan allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgekregen en die verstrooid liggen over de aarde, maar die één zijn in hem. Zaligheid. Nou, dat is een mooie brief. Mooie amen. Andere vertaling hebben groetenis. Maar het is typisch dat woord groetenis, dat is van eenzelfde stamwoord als het woord vreugde. En daarom kun je misschien ook begrijpen waarom in onze Bijbel staat zaligheid. Hij wenst ze blijdschap toe. Alle geluk, verheuging. Dat wenst hij ze toe. Juist in de verstrooiing. Juist in de druk. Druk van binnen en druk van buiten. Hij wenst ze toe. De blijdschap in de Heer. De verlossing. De hulp van deze held. Jezus Christus. O, dat is een goede aanhef. Daar gaan we ook mee naar huis, want de tijd is voorbij. Dat geven ons ook die goede God zaligheid. Het is alsof hij zeggen wil, geen onheil zal de stad verstoren die God ter woning heeft verkoren, ook al zwerven jullie van stad tot stad. ook al is er veel ellende, eenzaamheid, druk, toch, u is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen, daarom zaligheid. Amen.